Mensen, welkom terug bij het tweede onderdeel van onze avond. Waarin Ronald misschien nog iets wil continueren, maar waar in ieder geval gelegenheid is om vragen te stellen. En we ook wel daar de tijd voor hebben om met elkaar in gesprek te gaan. Dus Ronald, ga je gang.
Ja, het belangrijkste wat ik tegen jullie te zeggen heb, dat heb ik al gezegd, namelijk dat Gods stem verstaan niet een bepaalde techniek is, maar dat het alles te maken heeft met kunnen ontvangen van God. En daarvoor is juist dat intuïtieve denken, dat heilige geschenk zoals Albert Einstein noemt, dat is daarvoor heel belangrijk. Dat helpt ons om van God te kunnen ontvangen. Als je dat onthoudt, dan ben je denk ik al een stap verder gekomen. Hopelijk ook bij dat water van het plaatje wat je hebt gezien. Wie heeft een vraag?
Ja. En zou kunnen de in onze slaap eigenlijk altijd in blijven?
Ja. Ja, dus de vraag is, zou het kunnen dat we in onze slaap eigenlijk altijd kind blijven? Nou, nu ga ik jullie iets verraden over hoe ik jullie vraag ga beantwoorden. Als ik namelijk een gesloten vraag voor jullie krijg, dan krijgen jullie het antwoord ja of nee. Als je een open vraag stelt, dan krijg je meer. En het antwoord op uw vraag is ja, dat zou kunnen. Wie heeft er nog een vraag? Ja.
Ik denk dat wij allemaal wel naar verlangen naar concrete leiding, hè? Ja. Ook in je eigen leven. En u gaf dan het voorbeeld van die van het aquarium en zo. Maar dan ben je nog niet, denk ik. Hè?
Nee.
Want hoe gaat het nog om? Ja, wat doe ik daarmee in mijn setting? Hé, wat spreek ik om daar? En, dus dat zou me wel benieuwen. Open vraag. Mm-hmm. Wat deed dat met u en wat deed u ermee? Wat kon u ermee?
Ja, goeie vraag. Ik merk, er zijn twee soorten dromen. En dat haal ik uit de Bijbel, want daar zie je die twee soorten dromen terugkomen. Je hebt zeg maar verwerkingsdromen en je hebt dromen met een boodschap. Hè, van God of van onszelf. Dus heel veel dromen die we hebben, ja, we gaan gewoon wat we op de dag hebben meegemaakt, gaat in de blender en dat verwerken als het ware. Er zijn ook dromen waar een boodschap in zit. En de meeste mensen, als die wakker worden, dan weten ze wel, hey, hier zit een boodschap in. Nou, die dromen met een boodschap, die kun je weer uitsplitsen in twee verschillende vormen. Namelijk dromen met een rechtstreekse boodschap. Denk aan Jozef, de man van Maria, die ja, van een engel te horen kreeg dat hij Maria tot vrouw moest nemen. Of later dat hij naar Egypte moest vluchten. Of dat het tijd was om terug te keren. Jozef werd wakker en hij wist, dit is wat God heeft gezegd. Het enige wat hij moest bepalen is, ga ik het doen of niet? En hij deed het. Je hebt ook dromen met een boodschap, alleen dan is de boodschap symbolisch. Denk aan Jozef uit het Oude Testament, met de bakker, de schenker, de korenschoven, nou, noem het allemaal op. Of denk aan bijvoorbeeld Petrus op het dak, waarin hij een visioen krijgt van een kleed wat naar beneden komt. Met een opdracht slacht en eet, allemaal onreine dieren. En Petrus na afloop van het visioen denkt, even mijn woorden, ja, wat heb ik nou een fiets aan? Nou, ons boek gaat met name over die dromen met een boodschap en dan die dromen waarin er een symbolische boodschap in de droom zit. En de principes die wij dan uitleggen, en die lichten ook toe in het boek en er zitten een aantal stappen bij, is joh, allereerst, als je zo'n droom krijgt, stel je afhankelijk op van de Heilige Geest. Dat is ook wat Petrus op dat moment doet. En die krijgt dat visioen. En die kiest ervoor om afhankelijk zich op te stellen van de Heilige Geest. En die gaat erover in gebed. En vervolgens spreekt de Heilige Geest ook tegen hem. Van joh, er staan twee mannen voor je bij de poort. En ik wil dat je met hen meegaat. En alhoewel dat inging tegen de tradities van Petrus. Want hij moet niet bij een heiden thuis komen. Maar hij gehoorzaamde. En langzamerhand werd in het verhaal de betekenis van die droom. Ja, of van het visioen werd duidelijker. Tweede wat heel belangrijk is. Met name... Dat is ook wel logisch bij die symbolische dromen, is dat je de droom ook echt symbolisch bekijkt. En heel veel mensen kijken te letterlijk naar hun dromen. Dus als ze bijvoorbeeld over hun kinderen dromen, dan denken ze dat het over hun kinderen gaat. Dat is niet een symbolische interpretatie, nee, dan neem je het letterlijk. Je zou ook kunnen denken, hey, waar staat zo'n kind voor? Nou, in mijn geval, als het ging om die aquariumdroom, ja, mijn dochter Emily is heel creatief. Dus als ik over haar droom, in mijn geval, gaat dat vaak over mijn eigen creativiteit. En ik was bang, omdat ik mijn creativiteit in die gemeente heel goed kon inzetten, dat die creativiteit als het ware dat ik die kwijt zou raken, dat ik die niet meer zou kunnen inzetten. En dat kwam via dat verhaal van dat aquarium, van dat water, en dat Emily haast had meegesleurd, kwam dat terug. Mijn ervaring is ook dat 95% van de dromen die we dromen, dat die over onszelf gaan. We hebben de dromen uit de Bijbel geanalyseerd en de enige mensen die dromen krijgen voor iemand anders, die hebben daar ook een aanstelling voor. Hè? Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld koning zijn, die dromen soms over met een boodschap voor een heel volk. Maar de meeste van ons, als die over iets of iemand dromen, dan gaat het over onszelf. Nou, wat ook helpt is dat je niet bang bent, ook niet voor nachtmerries. Ook in nachtmerries kunnen hele mooie boodschappen verscholen zitten. Want in Job staat dat dromen bedoeld zijn om, ja, om bekend te maken, niet om te veroordelen. En dat het doel is om het leven te bewaren. Dus we hoeven het niet te vrezen. En ja, wat ook helpt is als je een droom betrekt op je eigen leven. Dus als je dan ergens over droomt en je bent aan het kijken naar de gevoelens die je had tijdens de droom. En de symbolen in je droom. En je legt dat dan naast de beslommering in je eigen leven. Want dan wordt vaak heel duidelijk, veel duidelijker. En ik ben zelf geen voorstander van boekjes waarin staat, ja, als je droomt over een hond, dan betekent het dit. En als je droomt over een kat, dan betekent het dat. De vraag die wij altijd stellen aan mensen is, joh, wat komt er in jou op als je aan een hond denkt of aan een kat denkt? Dus de symbolen van de dromer, die zeggen iets over de dromer zelf. En Jozef droomde over de sterren en de maan, omdat hij, dat je op het open veld werkte, hè, met schoven. Ja, dat waren beelden uit zijn leven die hem iets vertelden. Nebukadnezar, ja, die droomde weer over dingen die hij in zijn paleis zag. Beantwoord dat de vraag?
Ja, een beetje. Want hoe doorslaggevend is nou een droom? Hè? Wist u daarna, oké, ik moet dit doen.
Ja, dat is weer een nieuwe vraag, hè?
Ja,
ja. Ja, ja. Wil ik eerst nog even wat andere mensen de kans geven? Wie weet dat er straks nog uit is, ja.
Ja, soms zo'n droom als jij, dat je jezelf wakker schrikt. En dat is een nachtmerrie. Of kom je in een ruimte waar voelbaar de duivel aanwezig is. Of hij komt in de slaapkamer, in een droom, hè?
Ja.
En dan ga ik dus, ik neem dan daar autoriteit in Jezus, ik bestraf hem. En ik waar ze weg. Ik zeg, Jezus is hier. Oh, zo hard dat mijn vrouw wakker wordt. En ik ook.
Ja.
Van mezelf. Zie ik mezelf. Maar hoe is dat dan? Hoe moet ik dat duiden? Is dat van God? Of is dat van de duivel? Of...
Ja, dat weet ik niet.
Nee.
Kijk, wat ik weet, ik zal een verhaaltje vertellen. Want nogmaals, dit boek en ook wat ik heb ontdekt. Ik richt me vooral op die droom met een boodschap. Waar de boodschap dus op een symbolische manier naar voren komt. Nou, mijn zoontje had op een gegeven moment een nachtmerrie. Die zat in de klas bij een juffrouw, juf Sigrid. En die had een nachtmerrie dat hij s'nachts, terwijl hij sliep, dat hij wakker werd en naar de wc moest. En terwijl hij zeg maar naar de deur liep van de kamer. Dit was zeg maar de deur van zijn kamer, alleen die had niet zo'n handvat. Dat is zijn echte kamerdeur. Maar die had een knop. En zodra hij probeerde de knop mee te pakken, toen verscheen er in die knop een gezicht. En die begon tegen hem te praten. En daardoor verstijfde hij helemaal. En kon hij niet naar de wc. En werd hij huilend wakker. En kwam hij bij ons op de kamer en zei: ik heb een nachtmerrie gehad. En toen vertelde hij wat er aan de hand was. Nou, wat wij toen hebben gedaan is natuurlijk eerst gerustgesteld. Dat lijkt me logisch. En vervolgens hebben we gekeken: wat gebeurt er nou in die droom? Dus wat voelde hij? Nou, hij was bang en hij verstijfde. Dat waren zijn basisemoties. Dat konden we als ouders, omdat we hem kenden, gewoon zien. Maar er gebeurde ook een aantal dingen in de droom, een aantal activiteiten. Want hij moest namelijk naar de wc. Dus hij had een behoefte. Alleen, toen hij naar die deur liep om naar de wc te gaan, verscheen er een gezicht in die knop en die begon tegen hem te praten. Daar schrok hij zo van dat hij verstijfde en dat hij zijn behoefte niet kon doen. En toen zijn wij gaan kijken met hem, wat is er nou de afgelopen tijd op school gebeurd? Nou, en wat bleek? Diezelfde juf Sigrid, die had tegen hem verteld dat hij geen andere kinderen meer mocht helpen, want Pijn is heel erg behulpzaam. Die vindt het heerlijk om andere kinderen te helpen, maar dat vond juf Sigrid te ver gaan. Die had zoiets van, ja, soms help jij kinderen waardoor ze, aangeleerde hulpeloosheid, waardoor de aangeleerde hulpeloosheid wordt aangewakkerd. Dus ik wil dat je stopt met de kinderen helpen, want ja, ze moeten ook zelf dingen kunnen doen. Maar Pepijn was daardoor in een soort van conflict gekomen. Want aan de ene kant wilde hij heel graag doen wat die juffrouw zei. Naar haar luisteren, hè, want we hadden geleerd, dat is belangrijk, dat je naar je juffrouw luistert. En aan de andere kant wilde hij ook heel graag kinderen helpen. En hij was daarover in de war. En die droom, hè, die hij ervoer als een nachtmerrie, ja, liet eigenlijk op een symbolische manier heel mooi dat conflict zien wat er binnenin hem was. Juf Sigrid die in die knop verscheen en eigenlijk een obstakel was voor hem om datgene waar hij behoefte aan heeft, namelijk kinderen helpen, te doen. Nou, wat wij hebben gedaan, is wij zijn niet naar de juffrouw gegaan en hebben niet gezegd van, joh, hè, beste juffrouw, Pepijn heeft een droom gehad en dit is de interpretatie en u zegt God tegen u dat u me zo met rust moet laten. Nee, wij zijn gewoon naar de juffrouw toe gegaan en hebben gezegd, joh, we hebben het idee dat het voor Pepijn niet helemaal duidelijk is wat nou de bedoeling is, want we hebben van hem begrepen dat hij geen kinderen meer mag helpen. Heb je dat echt zo tegen hem gezegd? Nou, ja, dat heb ik wel zo tegen hem gezegd, maar dat bedoelde ik niet helemaal zo. Dus dat ging ze uitleggen. We hebben uitgelegd, Pepijn zit nu in een inner conflict. Want aan de ene kant wil hij graag doen wat jij tegen hem zegt, maar aan de andere kant wil hij ook kinderen helpen. Dus kun je hem een soort richtlijn meegeven, zodat hij weet wanneer hij wel kinderen mag helpen. Nou, dat heeft ze gedaan en toen was het klaar.
Leuk.
Maar de droom was voor ons, ja, nou ja, een soort van boodschap, misschien wel van Pepijn aan zichzelf, waardoor duidelijk was in wat voor soort conflict hij zat. En mijn ervaring tot nu toe is heel vaak, als ik mensen spreek die een nachtmerrie ergens over hebben, en ze dromen bijvoorbeeld over de oorlog, en ze worden met angstzweet op hun rug, worden ze wakker. Ja, soms gaat dat over een innerlijke strijd die ze voeren. Soms gaat dat over, ja, nou ja, noem het maar op, de mogelijkheden zijn legio.
En wat is dan het advies om dan eigenlijk toch wel te doen? Terugkijken in je leven wat daar gebeurd is. Is dat wat je dan eigenlijk aanraadt? Of wat zijn daarvoor dan wat...
Nou, als het een symbolische droom is, hè, ja? Ja, wat ik net eigenlijk zei, je afhankelijk opstellen van de Heilige Geest, dat is een hele belangrijke.
Ja.
Maar een van de stappen die we ook in dit boek zeg maar, beschrijven is, joh, hè, vraag jezelf af met wat voor gevoel ben ik nou wakker? En waar in het echte leven heb ik datzelfde gevoel? En beschrijf ook, wat zijn de activiteiten? Hè? Dus als je droomt dat je in een auto zit die achteruit rijdt, dan zou je kunnen afvragen waarin heb ik het gevoel in mijn echte leven dat ik achteruit ga. Bijvoorbeeld, hè, als je droomt dat je achterna wordt gezeten door iemand, en dat is iemand die je kent, dan kun je je afvragen, ja, waar staat die persoon misschien symbool voor? En hè, waarin misschien wel jaag ik mezelf nu op? Hè, of waarin heb ik het gevoel dat ik word opgejaagd? Nou, dat soort vragen ga je dan stellen. En ja, dat lijkt een beetje op het bekijken van een spotprent. Dus de grootste fout die je kunt maken is een spotprent letterlijk nemen. Dat is niet de bedoeling. En dat is bij een droom ook vaak niet de bedoeling. Als de bedoeling is dat God rechtstreeks iets tegen je zegt, nou, dan geeft hij een rechtstreekse droom. Net zoals dat hij dat in de Bijbel doet. En als hij een symbolische droom geeft, nou, dan doet hij dat omdat jij het nodig hebt op een soort van ontdekkingstocht met hem te gaan. Om te ontdekken wat er in die droom zit van hem voor jou. Of van jezelf voor jou. Ja, nog een vraag. En dan nu, ja?
Ja, als ik in Rotterdam bij Donner, de boekwinkel, ga doen, heb je een steeds kleiner wordende theologieafdeling en een steeds groter wordende esoterieafdeling.
Ja.
En dan kan ik waarschijnlijk een dikke plank, misschien wel twee planken vinden op het gebied van dromen. Met allerlei soorten invalshoeken. En ik ben gewoon benieuwd hoe jij aankijkt tegen van wat is nou, zeg maar zeggen, droomuitleg of droombeleving vanuit de Heilige Geest en noem het maar algemeen menselijk, maar misschien ook wel anders spiritueel. Wat zijn je gedachten erbij?
Ja.
Maar zo, ik ben gewoon heel blij met wat je doet, omdat we het dromengebied overgelaten aan de Jungiaan.
Ja.
Dus ik ben gewoon blij dat je dit doet.
Ja. Dankjewel.
Maar ik merk wel dat ik ook zelf aan het zoeken ben van wat is het Heilige Geest element in wat daarin gebeurt.
Ja. Ja, goede, mooie vraag. Naar mijn idee, bij profetische uitingen is er sprake van drie elementen. Je hebt de openbaring of de boodschap. Die dus in een droom op een symbolische manier of op een rechtstreeks manier tot ons kan komen. Dat is wat God dan doet of laat zien op dat moment. Nou, vervolgens moet er natuurlijk interpretatie komen. Nou, wat heel veel mensen doen die in de esoterie zitten, die in de New Age zitten, mensen die zich bezighouden met heidense godsdiensten, is die symbolische dromen heel letterlijk interpreteren. Dat is een van hun kenmerken. En het liefst geven ze je een boekje mee, waarin gewoon staat wat jouw symbool in welke situatie betekent. Je kunt zelfs van die mensen bellen, of op ongeschikte tijdstippen. Nou, en dan denken ze dat ze met mensen uit het dodenrijk dingen tegen kunnen zeggen, et cetera. Het meeste is flink te doen en er zit heel weinig vervens bij. Het is allemaal heel makkelijk naar het rijk der vaderen.
Soort iconen.
Te verwijzen. Ja. Kijk, bij de interpretatie, die in het Nieuw Testament bij iedere profetische uiting heel belangrijk is, ga je natuurlijk na wat zou het kunnen betekenen. Nou, wat ik zie, is dat heel veel mensen deze twee niet lostrekken van elkaar. En daar gaat het dan mis. En dus mijn indruk is, in het Oude Testament, mensen die een profetische uiting kregen, die hadden ook de opdracht erbij om dat te interpreteren. Dus die kregen een boodschap van God en vervolgens zeiden ze tegen mensen, dit is wat jullie ermee moeten doen. Dus ze deden de interpretatie en ze gaven ook wat aanzet voor de derde stap, de applicatie. Nou, in het Nieuw Testament zie ik een andere dynamiek ontstaan. Daar zie je dat de Heilige Geest, bijvoorbeeld aan Agabus, heel mooi voorbeeld, laat zien, er komt een hongersnood in Jeruzalem. Vervolgens doet Agabus iets wat de meeste profetische mensen die ik ken niet goed kunnen. Hij gaat namelijk niet interpreteren, maar hij vertelt gewoon tegen de mensen wat hij denkt van God gehoord te hebben. En dan gaan ze in die gemeente overleggen en dan staat er, en wij besloten naar aanleiding daarvan om een collect in te gaan zamelen voor onze broeders en zusters in Jeruzalem. En dan gebeurt er iets heel moois. En dan gaat Paulus samen met Barnabas naar Jeruzalem om die collecte te brengen. Die komt daar in aanraking met de geweldige gebedsbeweging die er is. Die maakt onder andere mee dat Petrus uit gevangenis wordt bevrijd, terwijl de gemeente voor hem aan binnen is. En dan zie je vervolgens, als hij terug is in Antiochië, het eerste wat er dan staat, echt zijn handelingen, is dat ze een eredienst belegden en een bidden en een vasten. Dus datgene wat God doet, dat leidt altijd tot een hele hoop zegen. En tijdens dat bidden en vasten zegt de Heilige Geest, geef mij Barnabas en Paulus. En dan ontstaat er een gemeentestichtingsbeweging. En dus wat begint met één iemand die een openbaring van God krijgt, waarbij de gemeente de interpretatie doet, dus zich afvraagt wat zou dit kunnen betekenen, zie je vervolgens in de applicatie dat het tot allerlei zegen leidt en dat er allerlei dingen bij elkaar komen en iets heel moois ontstaat. Dit halen wij vaak door elkaar en de meeste profetische mensen vinden het heel lastig om alleen dit door te geven en niet te gaan interpreteren. Maar mijn idee is de nieuwtestamentische lijn dat de profetische persoon, of degene die de profetische boodschap heeft, gewoon de boodschap doorgeeft. Op zo'n manier zegt Paulus ergens in zijn brieven, dat iedereen het kan begrijpen en dat vervolgens de gemeente de interpretatie doet. Dus Paulus krijgt een droom waarin er een man uit Macedonië zegt, kom over en help ons. En vervolgens staat er in Handelingen dat hij die droom tegen zijn reisgenoten vertelt en dat zij daaruit opmaakt dat ze naar Macedonië moesten gaan. En dan gebeurt er iets geweldigs, namelijk, de eerste Europese gemeente wordt gesticht en daar hebben wij vandaag nog steeds plezier van.
En hij ontmoet een vrouw.
En hij ontmoet een vrouw, ja. Met een hele hoop antennes op dat hoofd, zeker bij te zeggen.
Terug naar mijn vraag.
Ja.
Er gebeurt heel op dit gebied en dan zeg jij gewoon een krachtig onzin. Openbare interpretatie van alles samen, van schablonen, kunnen niks mee.
Nog een keer?
Nou, ik ben ook de conclusie te zeggen over dat het dromenboek op de esoterie-afdeling. Daarvan zeg je in feite gewoon van, dat is een veld wat gewoon die symbolische interpretatie eigenlijk gewoon schabloniseert.
Ja.
En openbare interpretatie vanuit de Heilige Geest gaat met het materiaal dat God je geeft creatief aan de slag en leidt tot...
Ja, klopt. En daarbij, bij die esoterie... Ja, bij die esoterie hebben die, die mensen met vermeende profetische gaven de neiging om andere mensen afhankelijk te maken van hen. Terwijl wat je in het Nieuw Testament ziet, is dat de mensen met echt profetische bediening, die leren mensen hoe ze afhankelijk kunnen worden van God. En die zien het als kerntaak om de heilige toe te rusten in het verstaan van Gods stem. En dat gaat ook wel eens mis helaas in de kerk, maar naar mijn idee is dat de bedoeling. Dus dat mensen, dat een gemeente er heel goed in wordt om met elkaar te interpreteren wat God door een bepaalde gebeurtenis of door een bepaalde openbaring heen zegt. En ja, dat mis ik in die kring. En ja, wat vooral mist, is dat mensen dus zich tot God richten.
Maar als je dat nou even op de lijn van dromen, dat zou je dan betekenen dat als iemand een droom heeft gehad, dat de andere dat moet dan symbolisch moet interpreteren?
Mijn ervaring is dat 95% van de dromen gewoon over jezelf gaan. Dus dan is het prima als je dat zelf gaat interpreteren. Maar op het moment dat jij een droom hebt en je denkt dat daar een boodschap in zit voor de gemeente of voor iemand anders, ja, dan zou mijn advies zijn, laat de interpretatie bij de gemeente of bij iemand anders.
Maar voor een vraag, hoe interpreteert u een droom van de Heer van jezelf? Hoe doet u dat?
Nou, in de eerste plaats,
pak een puntsteen even zo,
maak ik niet zo dat onderscheid.
Het is wel belangrijk, lijkt me. Voor de Heer of dat uit jezelf komt.
Nee, ja, kijk. Hoe ik daar een beetje naar kijk, misschien is dat wel heel beperkt hoor, maar ik ga ervan uit dat dromen aan zich gewoon al een geschenk van God zijn. En of dat dan een boodschap is, die uit mezelf tot mezelf komt, of dat het iets is wat God rechtstreeks of via een symbool tegen mij wil zeggen, ja, ik zie allebei als een cadeau van hem. Want als ik...
Hoe zie je macht bij dan?
Zal ik straks vertellen, maar ik weet van een zakenman, die was bezig...
Even terug naar de patiënt.
Ja, ik ga het toelichten.
Wat is het belang om te weten voor de zaak?
Nou, dan komt een verhaal waardoor, denk ik, duidelijk wordt waarom ik dat onderscheid niet zo heel belangrijk vind. Er was een zakenman en die ging met de potentiële zakenpartner, had hij een maaltijd. En die potentiële zakenpartner, die deed hem een voorstel. En hij was daar enthousiast over. Dus zij gingen daarover praten en zei, jongen, ik heb de gewoonte om altijd nog een nachtje over te slapen, dus ik kom er morgen bij je op terug. En toen ging hij naar huis en naar bed. En hij ging slapen met het idee, ik ga gewoon een deal sluiten met die man. Dat is gewoon een hartstikke goede deal, die ons allebei veel voordeel kan opleveren. Toen ging hij slapen en in zijn slaap kreeg hij een droom waarin hij weer opnieuw met die andere zakenman aan het eten was. Maar dit keer zag hij dat al het eten wat die zakenman op zijn bord schepte onder de wormen zat. Nou, hij vatte dat op als een waarschuwing om niet met die man in zee te gaan. En hoe hij dat zag, was dat hij met zijn rationele bewustzijn een hele hoop dingen had gezien in dat gesprek waar hij enthousiast van had, maar dat ergens dat intuïtieve bewustzijn en waarschuwde om niet met die man in zee te gaan. Dus hij besloot, ik ga geen zaak met je doen. Zei wel de volgende dag die man op en zei, joh, ik heb er nog eens over nagedacht, nachtje over geslapen en ik heb besloten om geen zaken met je te doen. Een paar weken later kwam uit dat het een fraudeur was en dat die man hem had geprobeerd te bedriegen. Nou, waarom vertel ik dit verhaal? Ja, voor mij, of dat nou God was die dat in zijn droom zei, of dat er bepaalde vormen van bewustzijn waren die dat hadden geregistreerd en door hadden dat die man een fraudeur was, potato, potato. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat hij was behoed om een grote fout te maken.
Dat staat dan iemand ook een droom met dromen dan?
Dat is heel interessant, want die vraag krijg ik heel vaak. Ik ben tot nu toe nog niemand tegengekomen die dromen heeft gehad, waarin wij, nadat we erover hebben gepraat, tot de conclusie was dat kwam uit het rijk van de duisternis. Maar er zijn wel heel veel mensen bang voor.
Ik kan hem ook alleen uitleggen. Ik heb als een zaak een beslissing moeten nemen.
Nee, ik wil graag mijn vragen houden, want...
Ja, is goed, maar dan heb ik antwoord op de vraag.
Nee.
Dit is de vraag die hij stelde.
Ja, doe dat dan straks. Ik wil het nu graag houden bij mensen die zeg maar mij een vraag willen stellen. En als jij graag vragen wilt beantwoorden, ja, dan zeg ik, joh, ga met Martien praten. En misschien dat je de volgende keer hier het spreekgestoel te krijgt. En dan kunnen mensen aan jou een vraag stellen. Wie heeft er nog een vraag? Want hier was ook nog een meneer, daar had een vraag.
Uiteindelijk dezelfde vraag. En mijn vraag was, in feite, komt een droom ook van God? Of kan die ook van de duivel komen? Of kan die ook uit naar onder bewustzijn komen? Want ik heb er ook een moeite mee, want wat je zegt eigenlijk. Die helemaal niets met God hebben, die helemaal niet God geloven, of die in afgrond geloven, en die kunnen net zo'n droom als die zakenman krijgen.
Ja, jij. Van wie komt die dan? Nou, wat ik net heb aangegeven, het kan dus zijn dat als je een droom met een boodschap krijgt, ja, als dat een symbolische droom is, dat die ofwel dat die boodschap bij God vandaan komt, ofwel dat dat een droom is die uit je eigen, wat wij dan onderbewustzijn noemen. Ik vind dat een beetje een rare term. Ik zou dat een andere vorm van bewustzijn noemen. Maar dat zou inderdaad kunnen. Wat betreft je vraag, kan een droom ook uit het rijk van de duisternis komen? Dus kan de duivel, zeg maar, dromen in ons hoofd planten terwijl wij liggen te slapen? Ja, ik zie daarvoor in de Bijbel geen enkel bewijs. En in mijn praktijk, in het werken met mensen met dromen, ben ik het ook nog niet tegengekomen. Wel mensen die een droom hadden waarvan ze dachten dat die van de duivel was. Maar toen we erover gingen praten en de Heilige Geest zocht om erover... om te gaan onderzoeken wat het zou kunnen betekenen, kwamen ze daarop terug.
Met ons bedoelt u wedergeboren christenen?
Nee, ook mensen die heilig zijn. De Bijbel staat vol met verhalen. Denk bijvoorbeeld aan die soldaat in het Gideon, in het kamp van de Midjanieten. En die krijgt een droom. En terwijl hij zijn droom tegen zijn kampgenoot vertelt, zit Gideon daar in de bosjes en gebruikt God die droom die aan een heilige is gegeven om Gideon te bemoedigen om ze toch aan te vallen. Dat is onze God. Ik denk dat wij vandaag de dag de duivel veel te veel macht en ruimte geven. En als ik jullie was, zou ik niet zo bang zijn voor wat er in de nacht gebeurt. Want ik denk, wat de Bijbel erover leert, is dat God het zijn beminde geeft in de slaap. En naar mijn idee zijn alle mensen zijn beminde, alleen sommigen weten dat nog niet. En moeten nog tot hem komen, moeten nog gered worden. Er staat nergens dat de duivel het Gods beminde in de slaap heeft. Dus wees niet bang. Ja.
Ja. Zijn dat de gemeente
interpretatie
doet?
Wat gaat
dat in?
Gewoon
iedereen? Of hoe zie je dat?
Nou, heel praktisch. Hè. Toen ik zelf verantwoordelijk was voor een gemeente, als iemand dan het idee had, ik heb een profetische boodschap, of ik heb een openbaring van God gekregen. En wij hadden dan de afspraak dat hij daarmee naar degene ging die de leiding had van de dienst. En dat halen we uit de brieven van Paulus, die dat op een gegeven moment zo beschrijft. En degene die de leiding van de dienst heeft, die moet allereerst bepalen, in het moment dat die persoon dat deelt, ja, is dit een boodschap van God of is dit geen boodschap van God? Nou, wij waren daar heel eenvoudig in. Als iemand dacht dat hij een profetische openbaring had, bijvoorbeeld over twee jonge mensen die met elkaar moesten gaan trouwen, zeiden wij gewoon standaard, dat is geen boodschap van God. Want we zien nergens in de Bijbel dat God op die manier werkt. Dus ja, dat accepteren we gewoon niet. En als God echt graag wil dat die twee mensen toch met elkaar trouwen, is hij zo creatief dat hij al een andere manier kan bedenken. Nou, het tweede wat je dan moet doen, volgens mij, als je leiding van een dienst hebt, is bepalen, ja, is dit een boodschap? Hè? Als je denkt het is een boodschap van God, is dit een boodschap alleen voor de persoon die hem kreeg? Of is het een boodschap voor de hele gemeente? Dat is de tweede vraag die je moet stellen. Op het moment dat je denkt, ja, dit is een boodschap voor de hele gemeente, zul je zelf een derde vraag moeten stellen, mijn zinzies. En dat is, wat is het juiste moment om deze boodschap te delen? Gaan we dat nu doen? Kennen we bijvoorbeeld die persoon? Denken we dat die betrouwbaar is? Et cetera. Weten we van zijn geestelijke wandel met God? Of kennen we die persoon niet? Zit er een risico aan? Misschien is het wel goed als we er eerst nog eens over bidden in een kleine comité met elkaar. Nou, dan zou je dat ook kunnen doen. Dus je zult volgens mij een heel aantal vragen moeten stellen. Voordat je zeg maar over kunt gaan tot die interpretatie. Ik weet van een pioniersplek, dus een nieuwe gemeente. Nou, dat is een hele groep mensen in een wijk in de buurt van Den Haag. En een van die leden die droomde s'nachts de hele wijk waar ze aan het werk waren, dat die onder water kwam te staan en dat er allemaal mensen zouden verdrinken. Nou, hij vatte dat letterlijk op, dus hij ging de volgende ochtend naar de gemeente en zei van jongens, er komt een overstroming, dus ik ga mijn huis te koop zetten en ik raad jullie aan om hetzelfde te doen, want God waarschuwt ons om weg te gaan uit deze wijk. Nou, hij heeft heel veel schade berokkend in die gemeente. En naar mijn idee kun je dat voorkomen door in ieder geval de openbaring en de interpretatie los te trekken voor jezelf. En dus ook een soort van voorzichtigheid in acht te nemen van klopt het wel hoe ik het nu interpreteer? Maar je kan dat ook in de gemeente doen, want je zou ook kunnen zeggen, misschien komt er inderdaad echt een overstroming, hè, als je het al letterlijk moet nemen. Maar dat kan ook een soort van bemoediging zijn van God, dat je heel goed werk doet en dat je voordat die overstroming komt nog zoveel mensen van Jezus moet komen. Dat zou ook een interpretatie kunnen zijn. Ja. Wat is het? gewoon.
Nou, stel je dat je met een andere vrouw hebt, ga je dromen wat je helemaal niet wilt. Dus ja. Kun je zeggen dat de bezigheden, dat is voor mij niet de antwoord, maar ik wil dat mij aan hebben, die komt niet erop.
Nou, kijk, wat jij nu doet, jouw interpretatie, op het moment dat jij zoent of zeg maar seksueel contact hebt met een andere vrouw, jij interpreteert dat letterlijk. Je kan dat ook symbolisch zien. Ik heb een vrouw gesproken en die droomde dat ze in haar droom met haar vader zoende. En vervolgens hebben we gepraat, waar staat jouw vader voor? Symbolische interpretatie. En op wat voor manier probeer jij je misschien met dat deel van jezelf te verbinden? Dat is een hele andere manier om ernaar te kijken.
De interpretatie is dus wel heel belangrijk.
Ja. Ik heb bijvoorbeeld een droom gehad waar ik met angst had om een investering te doen. En toch heb ik die investering gedaan.
Ja.
En ik dacht, ik laat me niet leiden door angst.
En, iets goed af?
Dat moet ik daar nog leren.
Goed, daar nog leren. Kijk, mijn advies zou zijn, als het gaat om een droom met een symbolische boodschap, ga niet op basis van een droom met een symbolische boodschap hele ingrijpende besluiten nemen. Hè, op het moment dat je een droom krijgt met een directe boodschap, waarin God heel duidelijk tot je spreekt en zegt dat je iets moet doen, dan lijkt het me logisch dat het slim is om daar aan gehoor te geven. Maar op het moment dat het een symbolische boodschap is, dan moet je heel goed kijken, interpreteer ik het wel goed? En vaak, hoe wij naar dingen kijken, dat bepaalt heel sterk hoe we dingen interpreteren. En dat kan, daarin kunnen we goed zitten, maar daar kunnen we ook echt het plan mee mislaan. Nog andere vragen?
Ik denk bijna alle gevallen dat het fout gaat met de profetie komt omdat de profeet legt anderen een last op. Zo van, verkoop je huis, op het moment dat je dat zegt, leg je anderen een last op.
Ja, kijk, een mooi voorbeeld hè? Uit de Bijbel. Op een gegeven moment, ik zal hem even bijpakken. Als Paulus onderweg is naar Jeruzalem, zijn er een aantal volgelingen van Jezus en die vertellen hem dat de Heilige Geest hem heeft laten weten dat hij niet verder moet reizen naar Jeruzalem. Staat in Handelingen 21, vers 4. Naar mijn idee maken deze gelovigen een grote fout, want de boodschap dat Paulus gevangen zou worden genomen in Jeruzalem, die klopt wel. Alleen een interpretatie dat hij dus niet moet gaan, die klopt niet. Nou, Paulus die luistert ook niet naar hem, want hij weet al lang wat hem te wachten staat. Want hij zegt, in iedere dorp waar ik ben, herhaalt de Heer wat me staat te wachten straks. Nou, vervolgens zien we dat Agabus diezelfde Paulus ontmoet. Ja, en die maakt opnieuw, geeft hij ons een heel mooi voorbeeld, want wat doet hij? Hij bindt Paulus zijn handen vast. En zegt, zoals ik nu deze persoon vastbind, zo zal deze persoon gebonden worden en gevangen worden genomen in Jeruzalem. Maar hij interpreteert dus niet. Hij zegt niet, joh, dus je moet niet gaan. Hij vertelt gewoon wat hij meent van God te horen. En hij laat het aan Paulus hoe dat geïnterpreteerd moet worden en wat hij daar vervolgens mee doet.
Maar er zijn wel mensen die dan wel interpreteren. Die zeggen, ik moet nog in die
gaan. Ja, en ik vraag me dus af. Of we dat vandaag de dag nog wel moeten doen. Of dat we erop moeten vertrouwen dat de Heilige Geest aan ons allemaal is gegeven. En dat de Heilige Geest de mensen voor wie de boodschap geldt wel inzicht zal geven in wat het betekent. En naar mijn idee is dat de Bijbelse lijn. Ik kan zoals een voorbeeld geven. 1 Korintiërs 14, vers 29 tot 32, daar zegt Paulus. Er mogen niet meer dan 2 of 3 mensen een boodschap van God vertellen. En ze moeten 1 voor 1 spreken. Stel dat iemand aan het spreken is en een ander krijgt op dat moment een boodschap van God, dan moet de eerste zwijgen. Dus God directe openbaring krijgt voorrang op zeg maar, de openbaring die thuis misschien heeft gehad. Ja, nou, en dan staat er verder, mensen die Gods boodschap vertellen, moeten dat doen in woorden die iedereen kan begrijpen. Dan kan iedereen meepraten over de betekenis van de boodschap. En zo kan iedereen ervan leren en nieuwe moed krijgen.
Sorry, als er staat dat bij een openbaring de eerste moet zwijgen, dan wordt mij daarmee niet de eerste die iets zei, maar de eerste bedoeld. Dus dat is de voorganger of iemand anders die daar de eerste is, die moet dus bij een openbaring zwijgen.
Ja, dat is jouw interpretatie.
Nou, dat is letterlijk wat er staat.
Nee, er zijn ook andere interpretaties van precies dezelfde tekst die met een hele andere uitkomst komt. Dus het kan zijn dat het klopt wat je zegt, dat kan ook zijn dat je ernaast zit.
Hij is zelf geopenbaard.
Ja,
dat
okay.
Wat bedoeld wordt.
Ja. Ja. Maar je doet alleen interpretatie. En dat mag, want dat doen we allemaal. Alleen je kan het ook op een andere manier opvatten. En ik ken ook een aantal schriftgeleerden die zeggen, nee, waar het om gaat is gewoon hè, dat er een soort van cyclus is. Er zijn twee of drie die met een boodschap komen. Dan gaan mensen erover nadenken wat het betekent. En dan zijn er nog weer twee of drie met een boodschap komen. En op die manier wordt de hele gemeente opgebouwd. Dat is ook een interpretatie.
Zo'n profetieën vullen elkaar soms aan.
Ja.
Ik
laat
ook op 22 westen en dan schoor ik dat ik
heb. Jij nog een vraag?
Ja, een vraag.
Hoe verstaat u het geweld uit Korinthe 13? Dat profetieën zullen verstommen, tongen zullen ophouden en kennis zal stoppen.
Ja, dat op een dag zal gebeuren.
Ja, in welke termijn
is fout vertaald. Fout vertaald. Alleen tongen zullen verstommen, profetie niet.
Ja, maar er staat profetieën zullen ophouden.
Nee, er staat niet in de context.
Kijk, de vraag is natuurlijk hoe versta je dat? Ik denk wat 1 Korinther 13 ons heel duidelijk maakt. En dat is ook iets wat je eigenlijk in de onderstroom van dit gesprek in deze avond al terugkomt. En dat is namelijk de hamvraag, doen we iets vanuit liefde of niet? Ja. De liefde... geloof, hoop en liefde, dat zal blijven. Ik verwacht zelf, maar dat is hoe ik het zie, dat op het moment dat ik straks met God ben in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat ik dan geen tongentaal meer nodig heb en ook geen profetische uitingen meer. Omdat ik hem dan van aangezicht tot aangezicht mag zien. Dat is hoe ik daarnaar kijk. Maar waar ik mij toe oproept, is om vol liefde te zijn, juist ook bij die geestesuitingen.
Ja, bij wijsheid bij de
hand. Ja. Maar ook zorgvuldigheid. Kijk, op het moment, ik zeg tegen leidinggevende vaak, op het moment dat jij gaat leren hoe je mensen aan kunt sturen, dan komt daar ook een ethische verantwoordelijkheid bij. Want dan ga jij dus op de stoel zitten waarin je andere mensen gaat bepalen of vertellen wat ze moeten doen. Nou, naar mijn idee bij profetische uitingen, daar komt ook een ethische verantwoordelijkheid bij. Namelijk dat we in alles ons moeten richten op de liefde. En ik kom helaas best veel dingen tegen in de kerk, die als het gaat om profetische uitingen, liefdeloos zijn. Ofwel de mensen die het kind met het badwater weggooien, uit angst dat er iets misgaat. Ofwel mensen die de meest onzinnige dingen tegen elkaar zeggen en dan de naam van de Heer erbij gebruiken.
En er was nog een subvraag, denk ik, van op welke termijn verwacht je dat? Als ik je goed begrepen heb, Gerrit.
Nou, ik denk ook nog dat Paulus onderwijst dat de werkelijkheid is Christus. Dus we hebben een toets, we hebben een fundament en dat is toch de werkelijkheid van Christus.
Ja.
En als we daarin groeien tot een wasdom, dat je niet meer op en neer en heen weer bewogen bent, maar dat dan met Christus eigenlijk het volkomene gekomen is. Dus dat je de werkelijkheid van Christus mag ervaren en kennen. Want we zijn toch in hem. Onze positie is niet aards, maar is hemels. Onze wandel is zelfs hemels. En dan krijg je toch. Dan denk ik graag aan hemelse gezichten. Ja.
Nee, dat is voor mij de reden om hier vanavond te komen en in één zin de boodschap aan jullie door te geven dat Gods stem verstaan niet een techniek is, maar dat het heeft te maken met het ontvangen van Christus. Voor mij zijn er 7 woorden die uitdrukken wat christelijk is. En dat zijn de woorden die Jezus spreekt in Johannes, ik in u, zoals u in mij. Dus zoals Jezus in de Vader was en de Vader in Jezus is, zo is Christus in ons en zijn wij in Christus. Naar mijn idee is dat wat we vieren op het moment dat we de maaltijd van de Heer gebruiken. We nemen brood tot ons om te symboliseren dat Christus in ons is. En we drinken de beker om te symboliseren dat wij in Christus zijn. Als we ons laten dopen, dan symboliseren we daarmee dat wij in Christus zijn en dat Christus in ons is. En naar mijn idee moeten we allemaal leren, zeker vandaag de dag, vanwege die enorme splitsing tussen dat intuïtieve en rationele denken, om weer te gaan ontvangen van Christus.
Ja, ik zeg wel eens tegenwoordig, ik krijg van die phantombeelden, en als ik wakker word, dan weet ik wat ik gedroomd heb. Ik heb zelf wel ontdekt dat dat uit mijn tijd, dat ik kind was in de oorlog, en een enorme angst gehad heb en ook ziek was, en dat ik toen aangevallen werd, maar dat dat gewoon altijd in mij verborgen gebleven is, die beelden. En die ga ik nu. Nadat ik 8 jaar blind ben, ga ik daar delen van zien. Ja. En vroeger was ik er dood bang van. Ik ben tussendoor prijs de Heer wedergeboren en het is heel lief. En hij mij. Hebben die beelden mij niet meer, die wel in mijn hoofd waren opgesloten, dat trauma, heb ik me nooit meer door dat trauma laten leiden.
Ja.
Terwijl het verschrikkelijke angst in mij op heeft gelegd. Dus zoals ze zich nu aandienen, ik zei nog tegen mijn broeder, de wereld is een slangenkuil. Maar dat weet ik.
Ja, oké. Okay.
En ik weet het nu beter dan toen ik het me allebei mijn ogen had.
Mooi. Dank u wel voor dat delen. Was er nog iemand die vraagt?
Wat jij straks zei over die duizend machtsmannen. Dat kan ook gewoon angst in jezelf zijn met bepaalde dingen. Dat als jij achterop gezeten bent, of gewoon een lugubere droom hebt, weet ik het. Die heb ik wel eens. Dat kan ook gewoon een bepaalde angst voor iets zijn. Wat kan. Gewoon uit jezelf komt.
Ja, klopt. Ik heb daarom denk ik
wat jij
daarom liet ik dit plaatje zien.
Ja.
Kijk, als het gaat om, om dromen, dan kan natuurlijk God via onze geest iets aan ons geven.
Ja.
Maar er kunnen ook dingen uit onze ziel omhoog komen, die we moeten verwerken.
Ja,
en dat is belangrijk om dat te onderscheiden. Van, is dit gewoon een verwerkingsdroom?
Ja.
Of zit hier iets in? En om dan nog te kijken, is dat zeg maar een boodschap met een symbolische lading? Of is het, heeft het een rechtstreeks karakter?
Ja, ik heb wel specifiek iets gevraagd aan onze vrouw. Maar dan kreeg ik gewoon een tekst uit de Bijbel. En die hadden met mijn hoofd tegen kop geschreven en die heb ik gewoon uitgezocht. Ja. Weet je, en dan sprak God gewoon over zijn woord. Dat was wel mooi, maar dat was ook wat jij zegt, zo'n interpretatie van iets, weet je wel. Het klopt wel, over dat verhaal. Maar dan op een andere manier moet je het dan gaan zien, ook door zijn woord.
Klopt. Kijk, er was een dame die volgde een workshop van ons en dat ging over dromen. Nou, die had zeg maar wat jullie vanavond hebben gehoord, dat zijn we die eerste avond gehoord. En tijdens de tweede avond gingen we met een aantal dromen aan de slag. En tijdens de maaltijd kwam ze naar me toe en ze keek een beetje beschaamd en bedrukt. En ze zei, ik heb nou toch niet ergens gedroomd. En toen vertelde ze dat ze had gedroomd dat de moeder van een vriendin van haar, een hele lieve vrouw, waar ze helemaal gek op was, die zag ze als haar tweede moeder, dat ze die had vermoord in haar slaap. Terwijl ze doodde. Nou, daar was ze zo van ontdaan en ze zei, joh, kun je samen met mij kijken wat het zou kunnen betekenen? Dus ik had al tijdens de maaltijd gehoord in wat voor situatie ze zich bevonden. Wat was namelijk de situatie? Ze wilden vanuit het Westland wilden ze naar Utrecht verhuizen. Maar dat is niet zo makkelijk vandaag de dag, want er is een woningtekort in Utrecht. Zij wilden heel graag terug naar Utrecht en ze hadden heel hard hun best gedaan om een woning te vinden in Utrecht. En iedere poging die ze had ondernomen, die had tot een desillusie geleid. Dus zij was op een gegeven moment helemaal gefrustreerd. Dus toen ze binnenkwam die tweede avond, toen zei ze al, mijn man die heeft behoorlijk wat met me te verduren gehad de afgelopen tijd. Dus tijdens de maand vertelde ze over die zoektocht naar een huis en hoe slecht dat zeg maar ging. Dus ik had dat gehoord van haar. Dus ik zei tegen haar, wat denk je? Die droom zeg maar een rechtstreekse boodschap of een symbolische? Zij was meteen, dat is een symbolische droom geweest. Dus ik zei, als je nou naar die moeder van die vriendin kijkt, waar staat zij dan voor? Toen zei ze, dat is gewoon zo'n lief mens. ik ken niemand die zo liefdevol is als zij. Dus ik zei, oké, dus die moeder van die vriendin, en die staat voor liefdevol. Ja, klopt, zegt ze. En jij, hè, vermoordde haar in je slaap. Ja, ergens, zei ze nog een keer. Dus jij bracht haar om zeep. Ja, inderdaad. Nou, toen stelde ik nog wat vragen, en al vragen bewijs kwam zij erachter, dat door de manier waarop ze omging met de zoektocht naar een huis in Utrecht, ze eigenlijk haar eigen liefdevolle kant om zeep hielp. En daar schrok ze enorm van. En toen besloot ze, naar aanleiding van die droom, hè, en de interpretatie die ze dus zelf vond, doordat ik al vragen stelde, om die zoektocht te stoppen en haar vertrouwen in God te stellen. Nou, een man heeft me opgebeld, die zei, ja joh, ik heb mijn oude vrouw weer terug, weet je wel. Ze is gewoon weer vrolijk, ze is weer gezellig. En wat bijzonder was, 2 weken later kreeg ze een bericht van iemand die zei, ja, ik heb je altijd in gedachten gehouden dat jullie een woning zoeken in Utrecht. En ik heb iets wat misschien interessant is. Nou, ze kon langskomen en inmiddels wonen ze daar en ze zijn hartstikke naar hun zin. He, dus die droom heeft haar geholpen en ook gewaarschuwd om niet die liefdevolle kant in zichzelf om zeep te helpen en zo gestrest door het leven te gaan, maar ook om in die alledaagse dingen op God te vertrouwen. Nou, dat is heel bijbels, want als je in de Bijbel kijkt naar profetische uitingen, dan gaat het heel vaak over alledaagse dingen. Iemand die naast een wagen moet gaan lopen, iemand die iets, een collecte moet ophalen. Het zijn gewoon allemaal praktische dingen die het leven van alle dag verbeteren.
Nou, de interpretatie is wel heel mooi en heel belangrijk. En wij hebben het ook wel ervaren vanuit. Ik vind het wel bijzonder.
Ja.
In positieve zin, hoor.
Ja. Dat is cruciaal. En hier, ja, naar mijn idee. Die interpretatie die vraagt dus een stuk zorgvuldigheid, maar ook een soort van ethische houding. Dat je zodra je dus gaat interpreteren, hè, ook op de stoel gaat zitten waarin je gaat bepalen wat mensen wel of niet zouden moeten doen. En naar mijn idee moeten we ver weg blijven van die stoel. Ja. Als God spreekt en dan wil je iets duidelijk maken, dan zal hij dat wel duidelijk maken aan die persoon.
En hoe bekwaam je jezelf dan in het goed interpreteren?
Nou ja, en nogmaals, als je een boodschap krijgt voor iemand anders, denk ik dat je dat dus niet moet doen.
Ja.
Maar dat je gewoon dan tegen die persoon moet zeggen, joh, ik heb het idee dat God dit of dat tegen je wil zeggen. En dan gewoon vragen. Nou, hè, raakt dat ergens? Hè? Of wat denk je? Of nou, hoe komt dat op je over? En als het gaat om iets wat God zeg maar tegen jou of tegen de gemeenschap zegt, ja, denk ik dat die richtlijn in Korintiërs geweldig is. Hè, waar staat, mensen die Gods boodschap vertellen, moeten dat doen in woorden die iedereen kan begrijpen. Hè, dus dat is de verantwoordelijkheid van degene die de boodschap doorgeeft. En dan vervolgens moet iedereen erover meepraten over de betekenis van de boodschap. Hè, en er zo van leren en nieuwe moed krijgen. En dus ik denk dat dit iets is om, ja, in groepsverband te doen met andere mensen.
Ik weet niet of dat er staat, dat voor anderen, niet iedereen. Dat is wel verschil.
Ja.
Moeten we nadenken.
Ja.
Eén profiteert, ander lekker, niet iedereen. Zo ik ga van mijn geest, hè? Uitlegging.
Klopt.
Dat is ook niet iedereen, hè?
Nee, en de gave, ik zeg vaak de gave van onderscheid, waar we ook om mogen bidden, want die zijn manifestatiegave, dus iets wat we mogen verwachten als de Heilige Geest zich manifesteert. De gave van onderscheid is iets anders dan de gave van verdenking. En heel veel mensen vandaag de dag in de kerk hebben de gave van verdenking en niet de gave van onderscheid. Dat is een cruciaal verschil. Ja.
En dromen die niet die in die 5% vallen, die niet jezelf aangaan, zeg maar bijvoorbeeld de wereld of volken, wat doe je daarmee? Daar kun je eigenlijk niets mee, want je gaat niet de wereld veranderen of volken veranderen. Maar toch kun je soms een droom krijgen die bijbels gezien helemaal bij deze tijd passen, maar waar je niet echt direct iets mee kunt.
Ik zal je ook weer een voorbeeld geven, omdat ik net als eens van haar om verhalen te vertellen. Mijn vrouw kreeg op een gegeven moment, toen we in de Lier woonden, nog niet zo erg lang, en we bezig waren met een onderzoek over hoe die jongerenwereld daar in elkaar stak. Want wij waren uitgenodigd om daar een gemeente te starten voor en door jongeren. Ze waren bezig om te kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen, niet dat die jongeren allemaal in de kerk terechtkomen, maar Hè, want die jongeren kwamen allemaal samen in hokken, maar dat Jezus zeg maar in die hok komt. Hè, dus dat die jongeren Jezus gaan leren kennen, hem gaan volgen en dat vervolgens delen met anderen. Nou, terwijl we daarmee bezig waren, kreeg Maresca op een gegeven moment een droom. En in die droom ervoer ze dat ze een Westlands meisje was. En ze ging uit. Nou, mijn vrouw is dat helemaal niet gewend om uit te gaan. Dus in die droom beleeft ze allemaal dingen die ze nog nooit had meegemaakt. Ze ontmoette mensen, ze zoende met een jongen in die droom tijdens dat uitgaan. En er waren allemaal dingen gaande. En ze wist van het meisje heel veel. Ze wist dat ze een klein hondje had, ze wist hoe de kamer eruit zag, et cetera, et cetera. Nou, zij werd wakker, maar ze had echt zoiets, ja, wat moet ik hier nou mee? Want haar neiging is altijd, als ze een droom heeft, om eerst samen met de Heilige Geest en met God te kijken, wat zou dit voor mij kunnen betekenen? Maar dat kwam ze gewoon niet uit. Ze dacht, ja, misschien is dit wel voor iemand anders. Nou, had ze ervoor gebeden en ze had ook aan mij gevraagd, wat moet ik nou doen? En ik zei van, ja, we kunnen niet met iemand over praten uit dit dorp. Dus toen had zij het idee dat ze naar iemand die we inmiddels kenden, die onlangs gelovig was geworden, dat we daar naartoe moesten gaan, een jongen ook uit de bier, en dat ze daar die droom aan moesten vertellen. Dus dat deed ze. En terwijl ze die droom vertelde tegen dat meisje, en al die details beschreef die ze had gezien in die droom, zei dat meisje, ik weet wie dit is. In het dorp, hè? Iedereen kent iedereen. Dus zij zegt, ja, ik weet wie dat is. Ja, wie is dat dan? Ja, dat is een niet-christelijke vriendin van mij. Nou, zij zegt, vervolgens hebben ze een afspraak gemaakt met dat meisje. En heeft Maresca dus allemaal dingen over haar leven verteld die ze helemaal niet kon weten, die ze in die droom had meegemaakt. Ja, dat meisje had aan het eind zoiets van, ja, als God dit allemaal van mij weet, en hij bestaat echt zoals jij zegt, ja, dan zou ik hem wel willen leren kennen. Dus die is toen de zoektocht begonnen om God te leren kennen.
Bij mij in mijn geval ook de aanleiding geweest om droom, zeg maar, de zoektocht naar God ben gestart. En uiteindelijk
ben ik gekomen. Maar dan zie je dus dat God niet alleen maar in de droom werkt, maar ook in het proces wat zich daarna ontvouwt. Ja, en dat kom ik in de Bijbel continu tegen. God werkt in alles. Hè? Wij zijn zelfs zoals we hier zitten, zijn we in Hem. In jou. He, maar nogmaals, het belangrijkste, ja, Gods stem horen is geen techniek. Het heeft alles te maken met kunnen ontvangen van God. En ja, mijn ervaring is dat zowel christenen als niet-christenen iets kunnen ontvangen van God. En als we daar beter in worden, ja, dan hebben we heel veel om uit te delen aan anderen.
Want wat ik me dat bijvoorbeeld.
Ja. Ja, bijzonder. Maar dat hoor ik dus ook steeds vaker van, he, niet alleen maar moslims en joden, maar ook gewoon Nederlanders. Die een droom krijgen, die hen op het spoor zet van Jezus gaan leren kennen en volgen. Ja, fantastisch.
Wil jij je droom met ons delen of niet?
Oeh, dat wil jij graag gedaan. Maar, ja, die wil ik delen. Ik was heel jong en ik was in de oorlog, in een hele oude stad. Ik zag, en ik liep en alles was heel helder, dat zal ik ook nooit vergeten. Ik kon zelfs de kerven in de naden van muren, alles was helemaal tot in de tuin. Maar goed, het was oorlog en om me heen viel iedereen door neer. Het was een groot plein, een dikke op dat plein. We wisten 7 dagen een zwangere vrouw voorbij, een baby die overleefde dan ook, zeg maar. Die rende zonder geraakt worden. Ik besefte mij over mij. Ik en die zwangere vrouw met die baby, zeg maar, zijn de enigen die hier nu nog leven, zeg maar. Oeh, dat wordt lastig. Terug naar de onzin. Maar toen liepen we dat pijn over en wow. Ik zal mij nog wel parkeren.
Ja,
ik ga hem tussen belangrijk om af te maken. Toen liep ik het plein over en er was één ruimte, één huisje waar een lichtje brandde en daar stond de deur open. En ik denk, hé, dat is veilig, weet je wel, want overal was alles kapot gebombardeerd. En toen liep ik dat huisje in en daar stonden allemaal mensen aan een heel grote tafel. En toen was er één plekje vrij, toen zei ze, die plek is voor jou. En toen stond ik, toen keek ik naast me, toen zag ik Jezus, zeg maar. Dus.
Ja. Bijzonder.
En dat heeft iets in beweging gezet.
Ja.
Ja. Mooi.
Oh, mooi hoor. Ja. Heel mooi.
Wie zit er nou als dat je dat voor?
Nee, ik moet even verlanden.
Ja, dat lijkt het ook.
ben niet een heel emotioneel man.
Dat, hè? Kijk, dat rationele denken van ons vreest emoties, hè? Dat hoor je ook bij jullie vragen een beetje terug over nachtmerries en dat soort dingen. Het lijkt wel alsof we haast bang zijn voor onze duistere emoties. Maar naar mijn idee zijn duistere emoties gewoon een uiting van onvervulde behoeften. En lichte en mooie emoties zijn een uiting van vervulde behoeften. Dat hoort bij mens zijn. En ik zou je willen voorstellen, hoor, dat je laat leiden door emoties. Laat je leiden door de Heilige Geest. Maar Jezus die was ook voor emoties. Je kon boos worden en kon huilen en noem het allemaal op. Prachtig. Ja. Ook daarin kunnen vrouwen ons veel leren.
Maar mannen ook, kijk maar.
Ja.
Dat is, maar heel mooi dat je zo Jezus mag ontmoeten.
Ja.
Zij zei, daar ben je.
Ja, ja.
Ik heb de mooiste dingen geleerd van mensen die, hè, zoals jij, niet zijn opgegroeid met God, maar op een of andere manier hem hebben leren kennen. Ik vergeet nooit, op een gegeven moment waren we met pizzaparties begonnen, bij een van de gemeentes die we hadden gesticht. Als een hele groep tieners was tot geloof gekomen. En toen gingen we met elkaar bidden en ik was behoorlijk vermoeid die avond. Dus ik had gezegd tegen ze, ik ga dan samen met de vrouw voor de eerste bidden. Met de tweede, dan mag gewoon degene voor wie al gebeden is, die mag dan ook voor de tweede gaan bidden. En zo zetten we jullie in, want ik trok het gewoon niet om het werk in eentje allemaal te doen. En toen daarna gingen we aan elkaar vragen van, wat is er nou met je gebeurd? Hè? Wat heb je ervaren? En waren dus allemaal tieners die tijdens die avond Jezus hadden aangenomen als hun leraar, als hun redder. En toen zei een van die tieners, en ik krijg nog een keer van als ik eraan denk, die zei... Zodra jullie voor me gingen bidden en ik koos ervoor om Jezus aan te nemen, toen stapte er iemand anders mijn leven binnen en die persoon was groter dan ik. Nou, dat vat het samen. He, dus er is iemand anders, die Jezus Christus, die in ons leven is binnengestapt en hij is groter dan ik. Ja, prachtig. Nee, dat hoor je dan van een Afrikaanse tiener.
Ja.
Ik in u, zegt Jezus, en u in mij. Ja. Ja, dat geeft mij moed, hè, op die tekst die jij voorlas. Maar ja, de ouderen.
Ja.
Ja, de jongeren. Dromen. Visioenen. Van God ontvangen. Hoe laten we hem af, Martien?
Nou, ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Ik kan droom nog even, zie je, dus oké. Prima. Wij hebben op zich tijd gereserveerd tot 10:00.
Okay.
Maar als we klaar zijn, zijn we klaar, zeg ik. Dus,
ja.
Nee, dan zijn we, dat klopt, dan hebben we ook de afronding al gedaan.
Okay. Is er nog een andere vraag?
Nou ja, wat ik wel mooi vind is, ik heb soms best heftig gedaan. En dat ik hier zit en toch hier uitleg. De bom en de vrienden mee te brengen. Dus ik vind het ook gewoon mooi om te zien van, weet je, je kan er wel mee, je kan ze ook serieus nemen, je kan ze verder uiten. Er wordt een vrouw s'morgens heel wakker en een vrouw heeft het gelijk aan. Dat gewoon met zo'n soort aanval in de droom, weet je wel. Dat ik gewoon, ik hoef daar niet angst voor te hebben.
Nee.
Maar weet je, dat is gewoon weer gelijk. Dat is even uitsplitsen, weet je wel? Want hij zei ook over van, dan riep ik Jezus, weet je wel. Vorige week was het op zo'n brug. Dat gewoon echt, met angst, dat ik gewoon dacht van, wow, wat gebeurt hier? En dat gewoon, mijn vrouw lag gewoon slapen en dat gewoon heel zachtjes Jezus heb uitgeroepen, weet je wel?
Ja.
En dan na een verloop van tijd heel rustig in slaap. Maar weet je dat ik dan gewoon, als ik dat hier hoor, dat denk ik van mij, dat is misschien een moment om dan even niet angst te worden, maar gewoon eens even kijken in een ander perspectief op die droom. Zo?
Ja. Ik als ik hier nog even terug naar dit plaatje. En als mensen maken soms hele moeilijke en ook traumatische dingen mee. Hè?
Ja.
En die zitten dan als het ware, die zijn dan opgeslagen in onze ziel.
Ja.
En dat is waarom David zegt. Wat buigt u zich te neer in mijn ziel? He, want die dingen in onze ziel, die zorgen ervoor dat we gericht zijn naar de aarde. He, naar alles wat hier gebeurt.
Ja.
Terwijl onze geest is juist gericht op de dingen van God en van zijn koninkrijk.
Mm.
Nou, wat heel veel christenen naar mij hier moeten leren, is om op het moment dat de traumatische dingen via een droom of in herinneringen omhoog komt, hè, dat je daar niet bang voor bent, maar dat je als het ware die plek inneemt in Christus, ja. Dat je leeft naar dat nieuwe centrum, waar Jezus in jou is en jij in hem bent, en dat je dan die stormen uit je ziel gewoon omhoog ziet komen en dat je die gewoon aan hem brengt, naar het kruis. Ja. En vervolgens in plaats daarvan zijn liefde, zijn genezing, hè, zijn vergeving, zijn heiligheid daarvoor in de plaats ontvangt. Ja. En wat heel veel christenen doen is, zodra die troep zeg maar uit hun ziel omhoog komt, dan kijken ze naar beneden. Ja. Ja, en dan gaat het mis. En dan ben je net als Petrus die zeg maar, zich blind staat op de golven. En wat we kunnen leren van dat verhaal is dat we op Jezus mogen zien. En dat we ook als die stormen en die verwondingen en die ellende uit onze ziel omhoog komt, dat we dat dan aan hem mogen geven.
Wat ik wel ervaar is, weet je, ik voel me in de droom... Als je droomt, voel je machteloos, weet je wel. Het is net of dat je overkomt. En dat je gewoon geen verweer hebt voor die angst, weet je wel. Dat als je weer gaat slapen, dat je weer... En dat is een beetje wat bij mij dan naar boven komt. Dat ik denk, wow, weet je wel, dan blijf ik niet even wakker.
Want maar misschien...
Het is een soort, ja.
Maar misschien is wat je meegemaakt, wat omhoog komt. Misschien voel je je toen ook wel heel machteloos.
Ja.
En mag je er, ja... Mag je het opvatten als een soort compliment dat je er nu aan toe bent om het te verwerken?
Ja, maar daarom is het mooi, weet je wel, ik krijg een andere interpretatie van de dingen zoals ik hier ben en dat hoor, dat denk ik van wow, weet je, ik kan er echt van anders van kijken.
Maar nogmaals, dat is voor mij wel iets anders, zo'n verwerkingsdroom, dan een droom met een boodschap. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen en de meeste mensen, is mijn ervaring, die voelen intuïtief wel aan wat het is.
Ja.
En als je dan een droom hebt met een boodschap, ja, kijk dan nog van, joh, is het rechtstreeks of is het symbolisch? En rechtstreeks is niet zo moeilijk over het algemeen, maar symbolisch, ja, dat kan ingewikkeld zijn af
en toe. Ja, maar die onderscheiden al van, weet je wel, om, dat is voor mij ook al belangrijk. Nee, wat is dat? Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja.
En ik denk dat het aan verwerking dromen wel geen taal aan vastgeknopen wordt. En ik denk ook dat er maar echt structuur in zit. Ik denk ja, dat is het ook. Die heeft betekenis.
Klopt.
Maar het vreemd ook, ja, gewoon verwarde van herinneringen uit de afgelopen dag of voor langer geleden.
Ja.
Die ongekomen die niet boven komen duiken.
Ja. Maar ook dat heeft dus een functie. En ook daarvan zou ik willen zeggen, dat is ook een geschenk van God. Want ja, dat is een manier die Hij ons heeft gegeven om dus die dingen meegemaakt te verwerken en een plekje te geven en op zijn plek te zetten. Er zijn echt talloze mensen die ja, hele interessante vondsten en creatieve uitvindingen hebben gedaan. Hè, bijvoorbeeld de naaimachine, die bestaat vandaag de dag omdat iemand de oplossing hè, die nodig was om die naaimachine te bouwen, zeg maar, heeft gekregen in een droom. Magnifiek toch?
Ja, dat vind ik wel. Ja. Mooie oplossingen zo. Ja.
Maar ja. Wat aan het licht komt, dat is licht.
Ja.
Is er nog een andere vraag?
Ron had nog een vraag.
Ja.
Ik denk dat bij mij beginnen een paar kwartjes te vallen, dus ik zit steeds maar te denken van. In dromen gebeurt gewoon dat een soort van materiaal van God geeft in je legt, processed.
Ja.
Ik ben zelf iemand, ik lijk wel slapeloos leid, al 25, 30 jaar. En ik red het ermee.
Ja.
Maar ik kom de laatste paar jaar steeds meer mensen tegen die slapen moeilijk vinden. Het zijn vaak ook profetische mensen, platform. Dat is één gegeven. Dus ik zit een beetje van ja, om goed te kunnen dromen, moet je goed kunnen slapen. En ik heb het idee dat. Het was een heel diagonaal artikel op een smartphone gebruik, et cetera. Dat het invloed heeft op de kwaliteit van slaap, et cetera.
Ja.
Ik ben nog zo gedacht, er staat iets op het spel of zo, dat slaap in de westerse samenleving onder druk staat of zo. Of hoe kijk jij naar dit soort dingen of iets erover, maar dat maakt het niet meer te groot of zo.
Nee, je doet een interessante interpretatie, naar mijn idee, want je hebt het over hè, goed slapen.
Nou ja, als je 4 uur per nacht slaat, slaap je nou goed of niet? Dat is ook zo'n boek ook.
Weinig in ieder geval.
Kijk, de, Ik zal je iets vertellen hoe we vandaag nog naar goed slapen kijken. Ja. En dan hoe we dat enkele decennia geleden in Nederland deden. Okay. En dan zie je al een interessant verschil. Sowieso is mijn indruk dat de meeste mensen te weinig slapen. En dat wij onder een goede nachtrust verstaan dat we zeg maar een uur of 7 of 8 in één stuk doorslapen en dan wakker worden. Dan heb je zoiets van, nou, dat is een goede nachtrust. En enkele decennia geleden, en er zijn hele leuke boekjes over die dat beschrijven, dat proces, sliepen mensen in tweeën. Dus in 2 keer. Dus mensen gingen naar bed op het moment dat ze nog wat in een boek hadden gelezen bij kaarslicht, maar feitelijk als het donker was, of vlak na het invullen van het donker. Nou, in de winter wordt het heel vroeg donker. Je ziet het al buiten, van hoe laat was het donker vanavond?
6:30.
Ja, 6:30, 7:00. Dus er gingen mensen om 7:30, 8:00 gingen ze naar bed. Ja, en dan werden ze na een aantal uren, werden ze rond 1 uur of 1, werden ze wakker. En die tijd van alle rust in huis en van stilte, die gebruikten ze om te lezen, te studeren, te naaien, de liefde te bedrijven met hun partner. En vervolgens, na 1 uur of 1, 2, gingen ze weer opnieuw naar bed. En sliepen ze totdat de zon opging de volgende ochtend.
Van
de week,
dat zegt u. Dat doe ik wel.
Nee, dus het zou kunnen, ik ken natuurlijk jouw situatie, maar dat sommige mensen die nu denken, ik lijd aan slapeloosheid, gewoon zo in elkaar zitten dat dat ritme wat ze enkele decennia geleden gebruikten, toen we nog geen kunstlicht hadden, dat dat gewoon goed bij hen past. Nou, daar kun je heel makkelijk achterkomen door te experimenteren. Je gaat gewoon met een hutje op de hei staan, een week lang, en je kijkt gewoon wat in dat seizoen gewoon is qua licht, en daarna pas je aan en dan kijk je wat dat doet met je nachtrust. En als jij dan om 1 uur weer wakker wordt, nou, ga dan lezen of bidden of de Bijbel lezen of bedrijf de liefde met je vrouw. Hè? En als je dan vervolgens weer in slaap valt, nou, slaap dan gewoon verder totdat je wakker wordt.
Super.
Die slaappauze gaat tegen depressie.
Maar wij leven vandaag de dag bij kunstlicht. Hè? Dus wij hebben een soort van artificial leven gecreëerd. Waarbij we met z'n allen, terwijl eigenlijk we al lang in bed hadden moeten liggen, gewoon hier nog zitten, omdat er kunstlicht is bij Missie Nederland. Ja, en dat is gewoon hoe het leven in elkaar steekt.
Maar jij zegt dus eigenlijk gewoon goed kunnen dromen, goed kunnen slapen, staat helemaal los van elkaar.
Kijk, ook al slaap je een paar uur, dan droom je ook.
En dat is goed genoeg.
Ja, wat onderzoek wel laat zien, is op het moment dat je die cycli, dat die zich opbouwen. Dus in de eerste 1,5 uur van slapen droom je minder. En in de laatste cycli, als je bijvoorbeeld 9 uur slaapt of 7,5 uur, dan droom je meer. Dus daar zit een soort van opbouw in. Maar of je nou tussendoor pauze neemt of niet, ook de mensen die zeg maar, maar een paar uur slapen per nacht, en dat verschilt echt per persoon hoeveel slaap je nodig hebt, die dromen.
En als je nu die dromen niet zeg maar onthoudt, wat moet je dan doen om dat te cultiveren als je dat al zou willen?
Ja. Nou, allereerst, ik vergelijk het vaak met het lezen van de Bijbel. Op het moment dat je veel in de Bijbel leest, dan ontdek je vanzelf de rijkdom die dat met zich meebrengt. Want dan komt er in een gesprek ineens een Bijbeltekst in je op die heel toepasselijk blijkt voor die situatie. Nou, zo is het ook met dromen. Op het moment dat je geen aandacht aan besteedt, dan zul je de rijkdom die dat met zich meebrengt niet ontdekken. Op het moment dat je dat wel gaat cultiveren, mooi woord, dan kun je de rijkdom daarvan ook ontdekken. Nou, ik zal dat altijd doen in combinatie met het lezen van de Bijbel. Maar wat mij zeg maar heeft geholpen, en wat ik andere mensen ook vaak aanraad, is bid ervoor. Net zoals dat in kloosters gewend zijn, monniken die bidden, dat God hen goede dromen zal geven. Ja. En dat God tot hen zal spreken in dromen. Nou, dat zijn wij kwijtgeraakt, maar dat kun je doen. Ja. En je kunt ook een boekje naast je bed leggen, zodat je eraan herinnerd wordt. Om op te schrijven wat er tot je komt. En zo kun je zeg maar, dat intuïtieve denken, je voorstellingsvermogen, wat aan wordt gesproken in dromen, dat kun je trainen. Maar dat is natuurlijk net wat je wil. Als jij zegt, ik vind dat helemaal niks, die dromen, maar allemaal veel te vaag. Ja, dan zal God tegen jou via een andere manier spreken.
Ik word vaak wakker als een droom van weg. Dat is een droom van God. Hij maakt me wakker zodat ik het kan onthouden. Als je wakker bent geweest, dan weet je het.
Sommige mensen die weten dan gewoon. En bij andere mensen vervliegt het. Nou, als het bij je vervliegt, ja, dan raad ik je aan, schrijf het even. En ga dan de volgende dag, ga ermee aan de slag. Wat ik zelf ook merk, en dat hoor ik ook van andere mensen terug, is als ik een periode heb van vakantie of van retraites, ja, dat zijn bij uitstek momenten waarop God tegen me spreekt. En als ik in de drukte ben van alle dag en van mijn werk, et cetera, ja, dan sta ik er soms ook gewoon minder voor open. Maar ik heb in mijn gebedsmap, ja, heb ik zeg maar heb ik ingedeeld aan de hand van Onze Vader, en een van de tabbladen is dromen. Ja, daar staan tientallen dromen in beschreven. Die ik vervolgens aan de hand van dat stappenplan wat hierin beschrijven, nou ja, heb geprobeerd te interpreteren. Ja, dat heeft hele interessante dingen opgeleverd.
Vooral niet meteen in bed uitspringen en aan het douchen en als je wakker wordt. Dat is mijn ervaring. Maar wakker worden en nadenken over het feit of je misschien wel gedroomd hebt en wat ervan was. Als ik mijn bed uitstap en ik doe 3 stappen, is het echt weg.
Klaar. Ja.
Behalve als God me echt wakker schudt, dan word ik wakker.
Nee, precies.
Maar dromen wekken en dan komt er in de nacht. Maar vorige week woensdagmiddag zat ik met mijn kameraad Arnoud, die daar zit. Zaten we samen in het bos ergens voor een paar uur en we zeiden niks tegen elkaar. We zaten constant in onze ogen licht. En eigenlijk een soort van in de aanwezigheid van de Heer komen. Gewoon niks zeggen, gewoon lekker warm op schoot zitten. Ja, dat klinkt een beetje.
Ja.
Maar dan. Dan hoef ik geen droom te hebben, maar dan kan ik wel de emotie van de liefde van God ervaren. Snap je? Gewoon. En dat vind ik al genoeg. Heerlijk dat ik bij hem moet zijn.
Ja.
Maar je hoeft niet altijd in de nacht te zijn. Maar
dan ga je wel, soms zie je wel bepaalde beelden. Weet je. Ik zie dan wel dat je bepaalde beelden die God geeft.
Ja, kijk, Jacob.
Ben je wel opgefocust?
Jacob zat helemaal in de stress. Die was op de vlucht voor zijn broer Esau. Ja. En die legde op een gegeven moment zijn hoofd neer op een steen. En die droomt daar, hoor, die droomt met die ladder. Ja. En als die wakker wordt, wat zegt hij dan? Ik wist niet dat God hier was, maar hij was er wel. Ja. En dus je kan ook in de nacht, kun je bewust worden van Gods tegenwoordigheid. Dat is het unieke. Dat is waar wij vaak denken, ja, hè, overdag dan kan ik bidden en de Bijbel lezen en bezig zijn met God. Dan ga ik slapen en dan de volgende dag kan ik weer bidden en de Bijbel lezen met God. Nee, je kan dus ook in de nacht kun je bewust zijn van Gods tegenwoordigheid.
Absoluut.
Nou, dan word je wakker en dan zeg je samen met David... Ja, God geeft het te beminden in de zaak. Zullen we bidden?
Ja, dat is goed. Ja, maar vaak doen wij het zo dat we eerst nog wat voorlopige conclusies proberen te trekken.
Oh, mooi.
Nou, ja, dan kan je hier weer zitten.
Nou, doe mee, zou ik haast zeggen. Weet je, dat is dan weer wat anders. Bert, ben je er klaar voor? Of niet helemaal?
Nee, daar ben je niet klaar voor.
Oh, daar ben je niet klaar voor. Nou, dan doen we dat met elkaar. Als wij kijken naar het onderwerp van vanavond, dromen, een geschenk van God. Wat vinden we daar dan het belang van met elkaar? Dus laten we even zoeken naar, naar wat nou ja, aanzetten voor conclusies. Dus, is er iemand die daar een antwoord op wil geven? Ja, Wilo?
We hebben een methode geleerd om te toetsen. Een methode om te toetsen.
Ja, de vraag is even, wat is het belangrijkste? Wat is het belang van dromen? Dus daar wou ik even eerst...
Nou ja, je hebt natuurlijk eigenlijk... Goed, dan ga ik toch doen. Maar je hebt een aantal dingen genoemd. Je hebt met name eigenlijk 3 soorten dromen gezegd. Van verwerkingsdromen, symbolische dromen en dromen waarin God rechtstreeks van je spreekt. Je maakt eigenlijk geen onderscheid of die dromen van jezelf zijn of van God of van de duivel. Die optie laat je niet. Maar eigenlijk zeggen, nou ja, met name de symbolische dromen, daar heb je eigenlijk het meeste aandacht aan besteed, denk ik. Dan zeggen, nou ja, goed, kijk daarnaar en besteed daar vooral aandacht aan. Dat zou ik in ieder geval voor mezelf eruit meenemen van vanavond. Van, kijk, rechtstreeks dromen, dat kan, dat is, nou ja, ik denk dat het simpel is. Maar dat is vrij helder. Symbolische dromen zijn natuurlijk lastiger. En wat je eigenlijk terecht ook denk ik een aantal keer gezegd hebt, ga niet symbolische dromen letterlijk uitleggen, dan heb je een serieus probleem, dan loop je vast. Er zijn een aantal dingen die in ieder geval bijgebleven zijn. Of het iedereen mee eens is dat de duivel geen dromen geeft, nou goed, dat is niet aan jou, omdat iedereen het mee eens moet zijn, maar dat is, ik merk dat daar nog wel het verschil van mening is in deze groep, dat is ook niet erg. Dat zijn een paar dingen die mij...
Maar ik zou zeggen, belang, als ik daarnaar kijk, wat is nu het belang van dromen? Dat is denk ik ook het, ik noem het woord toch weer denken, cultiveren van het intuïtieve leven met God, zelfs door de nacht heen. Dat zou ik misschien het belang daarvan vinden. Dat we dus ook veel meer daardoor nog kunnen ontvangen van hem, dan we eigenlijk soms wel denken.
Omdat wij in onze bedoelde gemeenschap zijn.
Ja.
Dag en nacht.
Ja.
Je moet niet blijven dromen.
Nee, ik ben soms te luid.
Je moet ook wakker worden volgens
mij. Ja. Amen. Ja.
Ja. Zo is dat.
Ja.
Die is goed, hè?
Die zou ik erbij zetten, Bert. Je moet niet blijven dromen, je moet op een gegeven moment weer wakker worden. En wat ben je gaan doen, verdorie?
Ja, dat is mooi.
Ja, mooi.
Ja. Ja. Nou ja, God komt daar ook in die dromen natuurlijk dan wel heel dichtbij. Weet je, als je dat nog even ook weer zegt. Ook op een hele persoonlijke manier, denk ik. Waarbij die ook dingen bij jou aanraakt, aanwijst. En ook nou, om ook weer mee aan het werk te gaan, inderdaad. Dat zijn denk ik ook wel zaken die bij dromen van belang zijn. En als je dat inderdaad dan hebt voor een, zeg maar een koning, president of een volk. Ja, dan moet je even met elkaar daarnaar kijken. Dat is dan wel slim om dat te doen. En niet op je eigen houtje, zeg maar, ik ga daar naartoe, maar even met elkaar daar naar kijken.
Precies.
Dit zijn enkele lijnen, maar Ronald, je wil misschien nog wel wat aanvullen. Als we dit,
ik ben wel benieuwd wat de rest denkt.
Nou, dus, aanvulling.
Nou, het is goed om ergens
een
nacht over te slapen.
Zeker voor het een nacht over
te slapen. Ik bedoel het niet alleen. Ik weet niet wat werkloos is. Wel, dat is een beslissing die je neemt. En dat vind ik wel een hele eye-opener. Bijvoorbeeld een mevrouw die denkt dat ze haar buurvrouw aan wil vermoorden. Dan schrik je dat ook, denk ik. Dat je, als je dat symbolisch doet, wat is die buurvrouw voor jou? Hè?
Ja.
Ja, dat vind ik wel heel mooi.
Ja. Ja. Ja.
Geest, hè, die zegt ook, geest van bezonnenheid, van liefde en van kracht.
Ja.
Vlaam is laag, want ze zeggen gevoelig gemanipuleerd wordt. Laat ik laten bezinken en dan laat ik een paar keer bevestigen. En andere
dingen. Ja.
Ja. Ja, ik heb gedroomd dat de verwoesting over Amsterdam kwam, het vuur. Het vuur der verwoesting. En dat kan ik dan op mezelf trekken, maar dan klopt het niet. Want dan had het ook over mijn leven moeten komen. En dat... dat is niet gebeurd. Dus ik geloof nog steeds dat er een verwoesting over Amsterdam zal komen, dat vuur. Dat geloof ik.
Er zijn er maar weinig mensen die in Amsterdam wonen. Ik ben er toch al heen van.
Ja.
Dus dan is het een goede vraag, hè? Want wat symboliseert Amsterdam voor me?
Ja, precies.
Ik kan nog geen Bijbel lezen. En dat staat er, in de Bijbel staat, ik zal vuur in uw steden hebben. Oh, ja. Ik zal vuur in uw steden hebben. Ja.
Nee, dat is om een geest ook te vragen. Als ik mij zal, oké, wat bedoel je hier?
Dat zou ik wel een goede,
ja. 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 Ja, nog meer aanvullingen?
Ja, maar ik droom bij mij al rechtstreeks. Dus dat ik de dingen waar ik me niet van bewust ben, zeg van hé, dat zit niet goed. En dan op een heel liefdevolle manier.
Ja.
Ja. Nog een voorbeeld. Ik heb de hele tijd gestegen tegen een droomse kerk. Of weet niet of ik in de zaal. Nou, toen droomde ik in een klooster gaan.
Ja.
En wie komt er naar me toe lopen? Jezus met zijn moeder.
Ja.
En weet je wat ze deden? Zo'n omarmen.
Ja.
Nou,
ja.
Dat is een heel duidelijke boodschap.
Ja.
De liefde. Als liefde. Ja, weg voor ons heel.
Ja, weet je. Precies.
Ja, dat is wel heel duidelijk.
Ja, mooi hoor. Ja, mooi. Ja. Is er nog een laatste die wat wil zeggen? Kijk even dezelfde. Laat ons dan inderdaad bidden.
Laat die tekst afmaken en laat Christus over u lichten.
Ja.
Ja, precies. Ja, op de doden.
Laat ons afsluiten met gebed, Ronald. Laat ons bidden.
Ja. Gaan. Ja, ik zou graag dat gebed dat jullie hier bidden, dat ik ook heb gestuurd in de voorbereidingen. Dus misschien komt het herkenbaar voor. Zullen we bidden?
Ja.
Onze Vader in de hemel, zend het warme, felle vuur van uw Heilige Geest
om ieder ijzig blok waarin wij vastgevroren zitten te laten smelten, zodat we weer kunnen worden in u. Schenk ons meer werkelijkheid in onze ziel, in ons zijn. Nu op dit moment als we tevoorschijn komen uit die ijzige verharding. En Vader, in de naam van Jezus vragen we u om alles in ons te tonen wat ons van u afhoudt. Omhul ons met uw geest. Heilige Geest van God, en ja, versterk onze wil zodat we er radicaal afstand van kunnen nemen. En zodat we ons kunnen overgeven en onderwerpen aan u. Heer, doorstroom ons denken en ons hart met de heilige aanwezigheid van Jezus. En leer ons om de kanalen open te houden en uw kracht binnen te laten stromen. Uw gaven binnen te laten stromen. Heer, te leven vanuit ons echte centrum in u. Dank u wel dat u in ons bent en dat wij in u zijn. Net zoals dat de Vader in u was, Heer Jezus, en u in de Vader bent. Heer, zo bent u in ons en zijn wij in u. Heer, doorstroom ons, zodat we een getuige van u kunnen zijn overal waar we komen. Zegen uw kerk, Heer, dat ze meer en meer de gemeenschap van de Heilige Geest wordt en dat ze zo in vlam zal staan van het genezende licht, dat de wereld u zal zien zoals u bent. En mogen de magische en herstellende kracht van de slaap en van dromen jou verkwikken. Laat rusten.
Dankjewel, Ronald.
Alsjeblieft.